Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
New train stations.
Resultaat Perestroika.
Ja, welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 145 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Eentje die geheel gewijd is aan de laatste leider van de Sovjet-Unie, de deze week overleden Michail Gorbachev.
Ja, een soort founding father van onze Perestroikast. Zonder Gorbachev had ik niet hier naast jou gezeten, Geert-Jan. Maar jij hebt ook een hele bijzondere band met hem, toch?
Is dat zo?
Ja, jij denkt bij Gorbachev denk je aan pizza's.
Ik denk aan reclames en inderdaad dan ook aan pizza.
Oké. Okay.
Горбачев.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Полный хаос.
Перспективы.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему
у нас есть Pizza Hut.
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
Ja, Geert-Jan, jij weet alles over deze reclame. Dat ben je helemaal. Dat heb je maar uitgezocht.
Nou, allereerst, deze reclame is natuurlijk deze week eindeloos herhaald. En ik denk dat mensen hem dus waarschijnlijk gezien hebben. De afgelopen jaren is Gorbachev trouwens al een paar keer eerder doodverklaard. En toen kwam die reclame ook al rond op sociale media. En ook toen hij deze reclame 25 jaar terug maakte, was hij natuurlijk populair, maar niet in Rusland. En een fantastisch verhaal vandaag in de Washington Post over die reclame, waarin ook wordt geschreven dat Gorbachev eigenlijk eerst niet mee wilde werken, dat er flink is onderhandeld, dat hij uiteindelijk kwam opdagen op de Amerikaanse Thanksgiving. Uh-huh. En dat hij dus uiteindelijk ook toen de hele redactie en het hele productieteam van die reclame pizza ging eten, dat hij erop stond om die pizza in stukjes te snijden en uit te delen. Want ja, het was nou eenmaal de feestdag waarop gegeven wordt. Uh-huh. Dus hij wilde wel de gever zijn, de donateur in dat
geval. Heel socialistisch.
Ja, ik geloof dat hij ook wel van tevoren had bedongen dat hij de pizza niet echt hoefde te eten. Uh-huh. Wat je aan het begin hoorde was een andere reclame.
Ja.
Van de Oostenrijkse spoorwegen, de ÖBB. En je hoorde hem even in het Engels en Gorbachev in het Russisch over perestroika en resultaat perestroiki, het resultaat van de perestroika. Omdat die Engelse versie, die had een betere geluidskwaliteit dan de Duitsstalige, daarom hoorde je die. Maar ook dat was dus een reclame die exemplarisch was en aansloot bij zijn daden, zijn acties. Bij die Pizza Hut reclame ging het natuurlijk om wat heeft hij nou gebracht. Uh-huh. De ene pizza-eter die zegt politieke instabiliteit, de ander zegt mogelijkheden. Dan zegt die ene man weer chaos en dan zegt de ander weer perspectief en vrijheid. En zo gaat dat door. Nou, en dan is er nog een derde reclame. Dan hebben we alle reclames voor nu gehad. Maar daar zit geen geluid bij. Dat was een, en dat weet onze gast misschien wel, een advertentie voor Louis Vuitton.
Vuitton, dat kan ik me herinneren, ja. Ja.
U hoort nu, Mark Jansen, ja. Die we zo meteen uitgebreid gaan introduceren.
Ja, ja. Maar dus, die,
dat,
Een advertentie toch, Mark? Een foto?
Ja, dat was een foto, inderdaad. Ik kan me herinneren dat die ook gepubliceerd is. En daar staat Gorbatsjov op met een klein kind naast hem, geloof ik. En die zit achter in een auto. En dan heeft hij een hoed op. Zo kan ik me herinneren, tenminste.
Voor mij is het in de auto zelfs... met een Louis Vuitton tas. Of zijn er meerdere versies?
Ja, er zijn meerdere versies.
Ja.
En die Louis Vuitton tas, daar steekt zelfs nog een soort document uit. Een publicatie met de kop de moord op Litvinenko.
Oh ja, ja. Nou, dat wist ik niet meer. Nee, maar dat zou best kunnen, ja. Ja.
We gaan dan met jou straks natuurlijk ook praten over waarom Gorbatsjov dat dan deed. Ik denk dat de spoiler alert alvast wel genoemd kan worden, namelijk geld. Maar daar komen we denk ik straks nog over te praten, Floris. Heb jij nog een mooie reclame?
Over geld? Over van Gorbatsjov? Nee. Wel misschien van anderen, maar niet van deze man. Misschien kan nog de boeken van Mark Jansen zo meteen als reclame meegeven.
Ja. Maar goed, goeie ding.
Dat komt zo meteen. Dat hoeft geen uitleg meer. We gaan het hebben over Gorbatsjov met Mark Jansen. Die we bij deze bombarderen tot de Gorbatsjov kennen van de Benelux. Of misschien wel daarbuiten ook wel. Want hij schreef geschiedenisboeken over Rusland, Georgië en Oekraïne. En boeken met een sleutelrol voor Gorbatsjov.
Ja, en... Mark heeft iets
wat wij niet hebben,
namelijk een verleden in Moskou in de jaren 80.
In de jaren 80, inderdaad. Nou ja, daarvoor en daarna ook wel. Maar onder andere in de jaren 80. Toen was ik in Moskou. Toen woonde ik zelfs in Moskou tussen 1987 en 1990. Ik woonde in een NRC-woning. Als de echtgenoot van Laura Starink. Die was in die jaren de NRC-correspondent. En ik had in eind jaren 70 had ik een proefschrift geschreven. En dat ging over het zogeheten eerste showproces onder Lenin. En daar had ik... In die tijd had ik daar geen toegang toe gekregen in de Moskouse archieven. En toen in de jaren 80, toen was de perestroika en de glasnost aan de gang. Toen dacht ik daarvan te profiteren om alsnog die Moskouse archieven te gaan bekijken.
Ja, openheid nam jij heel letterlijk. Ook open die archieven maar.
Ja, en dat ging eerst heel mondjesmaat. Maar geleidelijk ging dat steeds beter. En met het hoogtepunt, eigenlijk eerlijk gezegd... in het beginperiode van de Yeltsin-periode, zal ik maar zeggen. Hè, dus dat was eigenlijk het mekka van de Moskouse archieven... zou je kunnen zeggen. Toen waren de archieven min of meer open. En dat heeft natuurlijk maar heel kort geduurd. Want daarna zijn ze alweer geleidelijk aan dicht gegaan. En onder Poetin zijn ze natuurlijk helemaal weer gesloten.
Nou, dan heeft Mark in één keer mooi de cirkel rondgemaakt van de openheid. De beginnende openheid van Gorbatsjov tot de geslotenheid van Poetin.
Ja.
Voordat we verder gaan over die gezichtsbepalende Gorbatsjov. Komt-ie, Geert-Jan. Alles ten oosten van de Vierde Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En dat blijkt maar weer en vandaag.
Dat is leuk. wij zijn ook altijd heel sociaal en democratisch, zeggen wij. Dat is ook wel weer op een dag als vandaag en een week als deze van toepassing. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast. Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Nog één keer stond hij op de voorpagina's van alle westerse kranten, net als in de jaren 80 en 90. Afgelopen dinsdag overleed Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie, op 91-jarige leeftijd. De man die Europa opschudde met zijn glasnost en perestrojkast en onder wie het Sovjetrijk uiteenviel.
Zei je nou echt met zijn glasnost en perestrojkast?
Ja, ik zeg perestrojkast. Ja, dat doe ik wel vaker. Die zitten zo ingeramd, perestrojka. Dat zit er zo ingeramd dat woord is helemaal vervangen. Perestroika.
Gorbachev was zo, dat slaat zo vooruitstrevend dat hij de eerste dat podcast had. Ja. Zeg, het maakte van Gorbachev in het Westen uiteindelijk, ook als je de meeste necrologieën erbij pakt, een held. Maar in Rusland en omringende landen kijken ze met minder enthousiasme naar hem. Was dat beeld toen de tijd ook zo? Gaf Gorbachev de belangen van de Sovjet-Unie te makkelijk weg? En moest het daardoor wel tot een Russisch revanchisme onder Poetin komen? En hoe keek Gorbachev naar Oekraïne? Nou, met Mark Jansen proberen we daar een klein antwoord op te vinden. Want we kunnen vast niet alles bespreken.
Nee, ja, we hebben eigenlijk al geïnteresseerd, Mark Jansen. Je bent, ja, wat blijkt, je bent van alle markten thuis binnen Europa.
Ja.
Rusland-historicus aan de Universiteit van Amsterdam geweest.
Moskou gewoond,
archief ingedoken. Je schreef boeken over Rusland, over Oekraïne en Georgië.
Ja.
Vergeten we nog iets?
Nou ja, nee, ik zou het zo gauw niet weten, eerlijk gezegd. Nee.
Welk land wordt je volgende? Gaat je volgende boek over, Mark?
Nou,
alle satellietlaars.
Binnen de uitgeverij is wel druk op mij uitgeoefend om een boek over de Baltische Staten te maken.
Mm-hmm.
Maar daar heb ik tot nu toe niet aan toegegeven. Dus of dat inderdaad gaat gebeuren, dat is zeer de vraag.
Maar goed,
wat let je?
Ja.
Nou ja, ik word wat ouder, hè? Dus ik ben inmiddels 75. Dan moet je ook af en toe eens een beetje rust nemen. Hè? Dus dat is het belangrijkste reden eigenlijk.
Ja, want je schreef onder andere Grensland, de geschiedenis van Oekraïne.
Ja.
Een hit, toen in 2014 toen het uitkwam. En nu waarschijnlijk
weer. Waarschijnlijk weer, ja. Ja.
Dus je wordt slaapbedrek.
Ja.
Net als Gorbachev.
Nou, ik heb het idee dat ik er altijd nog veel meer werk in heb gestoken dan dat het oplevert. Maar goed,
okay.
Je weet het maar nooit.
Nou, we houden die Baltische geschiedenisboeken van je in de gaten.
Ja.
We zullen je er meteen op uitnodigen als het zover komt. Gert-Jan, je hebt een vraag voor Mark.
Nou, zeker. Want Mark zag die omwentelingen onder Gorbachev dus van dichtbij. En los van de verering in het Westen, zoals ik het nu dan even noem. En ik moet er wel bij zeggen dat Laura Starink een fantastische en zeer evenwichtige necrologie deze week had in NRC. Waarin ook zeker ruimte is voor andere meningen. En die zijn er in Oost-Europa, Centraal-Europa. Dus we hebben deels dat Gorbachev wordt verguisd in Rusland, omdat hij het Sovjetrijk heeft verkwanseld. En in de omringende landen, en nu moeten we zeker benoemen soevereine staten, Litouwen, Azerbeidzjan, Letland, Georgië, daar wordt hij verafschuwd, omdat Gorbachev toch besloot uiteindelijk om Russische tanks en soldaten te sturen toen die landen op weg waren naar onafhankelijkheid, met doden tot gevolg.
Ja.
Als jij teruggraaft in je geheugen, hè, en je gaat terug naar 30 jaar geleden, rond 1991, dat dit allemaal gebeurde. Werd er toen ook zo naar Gorbachev gekeken of was het beeld diverser?
Nou, laat ik zeggen, aanvankelijk waren de Sovjet-mensen, hè, je kunt ze natuurlijk nooit over één kam scheren, redelijk positief over Gorbachev. Hè. Dat was een jongen, hij was in vergelijking met Brezhnev en zijn opvolgers was hij betrekkelijk jong. En hij schuwde de publiciteit ook niet. Hè, en dat leverde hem aanvankelijk heel veel publiciteit op. Maar heel veel mensen die gaan natuurlijk toch af op wat er in de winkels beschikbaar is. En dat bleek steeds minder te worden. Hè? Je had het natuurlijk het fenomeen van de rijen. Hè?
Uh-huh.
Dat is onder Brezhnev ontstaan. Of misschien al ook onder Stalin ontstaan. En de mensen in Moskou, dat zag ik in ieder geval met eigen ogen, die stonden voor brood in de rij. Hè? En dat was nog niet eerder voorgekomen. Dus op den duur, toen kregen mensen toch wel de indruk dat er steeds minder in plaats van steeds meer voorradig was. En dat het winkelaanbod ook eigenlijk geleidelijk aan in aanbod achteruit ging. En dat stak de mensen natuurlijk. En Ik bedoel, die perestroika en die glasnost, die kon ze eigenlijk gestolen worden. De gemiddelde Rus, zal ik maar zeggen. Hè, afgezien van de intellectuelen natuurlijk. Mm-hmm. Die waren daar heel blij mee. Het vrijlaten van de politieke gevangenen was natuurlijk ook, hè, Sacharov als eerste. En vervolgens de andere politieke gevangenen was natuurlijk ook een groot goed. Maar de liefde van de gewone Sovjetburger ging toch vooral door de maag. En aangezien het aanbod steeds geringer was, die publiciteit van de populariteit van Gorbatsjov ging geleidelijk aan achteruit.
Mm-hmm. Maar wat was het toen ook al zo dat de Russen zoiets hadden van, ja, daar gaat ons rijk. Wat je nu proeft momenteel van dat Sovjetrijk, dat hadden we moeten...
Dat hadden ze helemaal niet eens voorzien. Hè? Want dat is eigenlijk een gevolg geweest van de putsch van augustus 1991. Toen kregen eigenlijk... volgens mij in 1988... ben ik bij het congres van Sajudis geweest. Dat was een zogeheten Litouws volksfront. En toen bleek dat de secretaris van de Litouwse communistische partij, dat hij zich plotseling uit de partij liet schrijven. En dat hij ook de onafhankelijkheid uitriep voor Litouwen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de aanleiding voor de Baltische landen in het algemeen. Hè, die daarna ook de onafhankelijkheid uitriepen. Toen wierp Gorbatsjov allerlei barrières op. Want die er daarvoor eigenlijk niet waren. Want hij wilde natuurlijk niet Litouwen laten gaan uit het grote Sovjetrijk. Hè, dat was eigenlijk een stap te ver in de ogen van Gorbatsjov. En dat geldt eigenlijk voor alle republieken ook. De Oekraïne, Georgië. Dat was eigenlijk een bijproduct van de glasnost, zou je kunnen zeggen. Dat het gezag van het centrum geleidelijk aan wegsmolt. En dat er alternatieven werden gevonden in de onafhankelijkheid van de andere republieken. Zo is het eigenlijk gekomen, zou ik maar zeggen.
En was het dan zo dat die omringende landen, die soevereine landen, Litouwen bijvoorbeeld, Vilnius, vielen doden, was toen ook woede op Gorbatsjov, zoals het nu er ook is, dat ze hem dat kwalijk nemen dat de doden vielen? Of was de stemming toen in die landen
anders? Ik kan me herinneren dat vooral in Letland en in Estland er op een gegeven moment doden zijn gevallen. En natuurlijk in Georgië. Hè? Mm-hmm. En het conflict om Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan was al eigenlijk in de maak, zou ik kunnen zeggen. Dat werd natuurlijk wel Gorbatsjov kwalijk genomen. Maar je moet het wel afmeten aan het beperkte geweld wat Gorbatsjov heeft gebruikt. En hij heeft eigenlijk nooit de toevlucht genomen tot zeer uitgebreid geweld. Mm-hmm. Dus het is altijd beperkt geweld gebleven. En dat zou je kunnen vergelijken met het geweld wat Poetin nu in Oekraïne gebruikt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dat treft, terwijl het in de Baltische landen en in Georgië enkele tientallen trof, is het geweld in Oekraïne treft tienduizenden.
Maar toch voor die landen is elke dode één te veel natuurlijk.
Nee, dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Ik kan me herinneren ook het conflict in Tbilisi. Toen op een gegeven moment in april 1988 daar ook doden vielen. En die waren met schopjes neergeslagen. Die waren gebruikt door ordentroepen. Mm-hmm. En dat zette natuurlijk heel kwaad bloed. Daar is ook een onderzoek aan gewijd. En dat bleek uiteindelijk. Gorbatsjov die was nog bereid om daar een onderzoek naar te laten doen. In tegenstelling tot Poetin, die eigenlijk het geweld totaal ontkent.
Ja, dus dat,
ja, Dat is toch wel een verschil. Hè? Uh-huh. Dus dat aan de ene kant beperkt geweld was. En aan de andere kant dat hij ook een onderzoek toeliet waarin de onderste steen boven kwam, zal ik maar zeggen. Ja.
Ja. Je hebt de biografie van William Tautman over Gorbachev. En als je dat leest, volgens mij heb ik het een jaar geleden ongeveer gelezen. Want ik dacht van, ik moet me voorbereiden op het moment dat die man een keer binnenkort komt overlijden. En we hebben in ieder geval wat kennis paraat voor als het nodig is. Dus bij deze. Het gaat over zijn opkomst in de Communistische Partij. Zijn opkomst naar zijn weg naar de Kremlin-top. Het gaat over zijn binnenlandse politiek. Het gaat ook over zijn buitenlandse politiek. Zijn gesprekken met het Westen, met Bush, met Baker, met Thatcher, met Kohl. En ja, wat je dan vooral ziet, leest, zoals het bij mij als lezer overkomt, dat hij haast de belangen van de Sovjet-Unie weggeeft. Hij berust wel heel snel in de eenwording van Duitsland. En staat toe dat de NAVO uitbreidt naar Oost-Duitsland. Terwijl hij weet dat er conservatieven in zijn nek hijgen in Rusland. En dan denk je wel eens als lezer, kom eens op voor je eigen land. Kom eens op voor je eigen belangen. Gaf hij die zo snel, te snel weg, die belangen van de Sovjet-Unie?
Nou, je moet natuurlijk bedenken dat Gorbachev Reagan tegenover zich had. Mm-hmm. En Thatcher. Hè? Dus dat waren natuurlijk geen kleine mensen. Reagan heeft op een gegeven moment het SDI... het Strategic Defense Initiative, mm-hmm, gelanceerd, waarin hij aankondigde, dat is overigens nooit gerealiseerd, maar wel aankondigde dat hij op een gegeven moment een raketschild wilde aanbrengen die de atoomraketten vanuit de Sovjet-Unie, mm-hmm, zouden onderscheppen. Mm-hmm. En daar had hij natuurlijk wel mee te dealen. En dat zou in principe... zou dat de atoombalans zou dat verstoren. Hè? Mm-hmm. Want de Sovjet-Unie had natuurlijk ook raketten, kernraketten. En de Amerika had ze ook. Maar als de Verenigde Staten in staat zouden zijn om in de Sovjet-Unie afgevuurde raketten te onderscheppen, dan zou dat de atoombalans natuurlijk enorm verstoren. Mm-hmm. En daar had hij mee te dealen. En ik denk dat je er toch wel een beetje in dat perspectief moet zien. Dat hij ook wel voor hele grote... Hè, dus niet alleen de economie was, mm-hmm, natuurlijk beroerd.
Ja, hij wilde graag geld van Duitsland bijvoorbeeld.
Ja, dat kwam er ook bij. Ja. Ja. Dat was natuurlijk ook een belang voor de Sovjet-Unie. Hè, want hij had natuurlijk... hij had te kampen met een enorm voedseltekort. Mm-hmm. Hè, want... Alle onder Brezhnev moest de Sovjet-Unie graan uit Amerika importeren. He, dus vandaar dat was natuurlijk een enorm gebrek aan voedsel. Uh-huh. Daar had hij dus mee te dealen. En dus zijn internationale positie en zijn economische positie waren niet erg rooskleurig.
Nee, merk je dat ook in Rusland op dat moment, in Moskou, hoe daar werd gereageerd op dat hij alles of misschien het een en ander weggaf of daar die daar niet altijd even sterk in stond?
Nou ja, ik moet eerlijk...
Jij zegt nu de hele tijd, sorry voor het onderbreken, jij zegt nu de hele tijd Rusland, maar het was Sovjet-Unie.
Ja, het was de Sovjet-Unie verschil. Nog, ja. Het was nog de Sovjet-Unie.
Rusland. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, heel goed.
Nee, omdat we het ook hebben over die soevereiniteit van die landen die er nu zijn. Mm-hmm. Anders krijgen we weer boze luisteraars uit
allerlei
windstreken.
Ik ben nog van de oude garde. Ja. Les gekregen van Mark. Maar ga door.
Nou, daar kun je het niet aan ophangen. Maar goed. Wat was de vraag precies?
Nou ja, dat hij dat weggaf, of in ieder geval de Sovjet-Unie dat niet zo vertegenwoordigde daarin. Merkte je toen jij er was, merkte je daar toch al dat daar conservatieve krachten daar tegenin gingen?
Ja, Likhachov, dat was de tegenhanger van Alexander Likhachov, was de tegenhanger van Gorbachev in het politbureau. He, dat was toen nog eigenlijk de regering, zou je kunnen zeggen, van de Sovjet-Unie. Het politbureau, dat was de officieel de leiding van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie natuurlijk. En daar had je Likhachov, tegenover Gorbachev.
Mm-hmm.
En Likhachev verkondigde het conservatieve standpunt. Hè, die was eigenlijk helemaal niet zo geporteerd voor al dat soort nieuwigheid als perestroika en glasnost en dat soort zaken. Maar tegelijkertijd zie je wel dat, dat er enorme demonstraties op de been konden worden gebracht.
Uh-huh.
Hè, die eigenlijk de politiek van Poetin, Gorbachev ondersteunde.
Uh-huh.
Hè, dus ja, ik weet niet of dat perspectief helemaal juist is. Maar in ieder geval wist Gorbachev wel enorme menigte op de been te krijgen.
Uh-huh.
Hè, die zijn politiek eigenlijk ondersteunde. En ik heb natuurlijk zelf de geboorte meegemaakt van, ja, nou, zeg maar de burgermaatschappij, de civil society. En onder andere Memorial is toen ontstaan. Hè? Dus de vereniging die de slachtoffers van Stalin een plaats wilde geven. En die daar een monument voor op wilde richten en een archief enzovoort. Onder Poetin overigens, afgelopen jaar is dat initiatief de nek omgedraaid. Maar onder Gorbachev is dat toch ontstaan. En daar was heel veel enthousiasme voor.
Ja.
Dus ik heb het misschien niet helemaal goed gezien in die tijd. Maar er was ook wel heel veel enthousiasme. En ik kan me herinneren dat aanvankelijk, toen Gorbachev net was aangetreden, dat eigenlijk de Ruslandkenners, dat die heel sceptisch waren over Gorbachev. Want er werden niet meteen resultaten gezien. Hè? Bijvoorbeeld Peter Michielsen, kan ik me herinneren, die was, hè, dat was toen de NRC-man van de Oost-Europa. Die was heel sceptisch en die dacht eigenlijk dat er niks zou kunnen veranderen eigenlijk.
Mm-hmm. En dan zie je,
toen ik in Moskou was, toen zag ik toch wel dat er op een gegeven moment werd zelfs de rol van de partij werd teruggedrongen. Hè? En dat was aan het eind van de jaren 80. En dat was toch wel een teken dat er wel degelijk iets aan het veranderen was.
Mm-hmm. Als ik het boek ook lees, die biografie, dan voel je van er gaat iets gebeuren. Er komt een reactie op wat Gorbachev doet. En dan heb je eerst die mislukte augustuscoup van 91. Maar 10 jaar na de val van de Sovjet-Unie komt Poetin ten tonele als president. Kon het niet anders als een reactie dat er een Poetin in Rusland zou opstaan die erfenis van Gorbachev zou corrigeren en zich zou revancheren?
Ja, nou goed. Dus Gorbachev is opgevolgd min of meer door Jeltsin. Hè? Althans, dat was de nieuwe president van Rusland. En eigenlijk onder Jeltsin zie je al een kleine verandering van de politiek. Hè? Jeltsin heeft natuurlijk, in de eerste plaats was hij natuurlijk groot voorstander van de perestroika en de glasnost. Maar geleidelijk aan veranderde dat. Hè, bijvoorbeeld in 1993 of in 1995 heeft hij de aanval op het parlement ingezet. Uh-huh. Hè, dat onder het mom dat het nog onder het communisme was ontstaan. Hè, dat parlement was onder het communisme gekozen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hè, dus toen heeft hij de aanval op het Witte Huis ingezet. Dat was het bastion van het parlement. Dat was natuurlijk geen mooie actie.
Uh-huh.
Hè, dus heel veel dissidenten, Russische dissidenten andere dissidenten, die hebben toen al een beetje een keuze gemaakt. Sommigen hebben nog wel voor Jeltsin gekozen. Maar anderen hebben al meteen, nadat hij dat parlement had beschoten, hè, daar zijn iets van 150 doden bij gevallen. Dus dat was ook niet een hele geringe actie. Maar toen heb je eigenlijk al een soort reactie van gekregen dat sommige mensen voor een Jeltsin kozen en andere mensen tegen Jeltsin kozen. En ik kan me herinneren dat de minister van Buitenlandse Zaken van onder Jeltsin, dat hij op een gegeven moment een redevoering hield waarin hij eerst het standpunt uitte dat eventueel waar dat eventueel zou reflecteren op het revanchisme van Rusland. Mm-hmm. En toen hij uitgesproken was, toen zei hij dat was niet echt mijn redevoering, maar ik heb het revanchistische standpunt eigenlijk verkondigd. Dat als jullie zo doorgaan, hè, als jullie het eind van de geschiedenis blijven zien en het neoliberalisme als overwinnaar blijven zien, dat wel eens zou kunnen overwinnen. Hè? Dus
het revanchisme zou kunnen overwinnen.
Ja, mm-hmm. Dat het revanchisme zou kunnen overwinnen. En dat is natuurlijk onder Poetin eigenlijk ook gebeurd.
Want waarom zou het revanchisme dan overwinnen?
Nou, als het Westen bleef doorgaan met het eind van de geschiedenis verkondigen en Rusland kleineren. Mm-hmm. Hè, zo zagen ze dat in mm-hmm. Rusland in ieder geval. Hè, dat heeft zelfs Jeltsin ook wel een beetje gezien. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment, toen was Primakov al minister van Buitenlandse Zaken, die heeft Kozyrev op een gegeven moment vervangen. En toen kan me herinneren dat zijn toestel onderweg was naar Amerika. En dat hij toen zijn toestel liet keren om terug te keren naar Moskou. He, dat als een soort toen de NAVO Belgrado bombardeerde. Uh-huh, uh-huh. Dat was ook in de jaren 90. Toen was dat dus een actie die Primakov ondernam. En om te onderstrepen dat eigenlijk te ver ging.
Ja, ja. Dus dat revanchisme borde onder de jaren Jeltsin al op.
Ja.
En kwam helemaal tot uiting bij Poetin.
Ja.
Maar dat vindt zijn oorsprong dus wel in het beleid van Gorbachev. Zullen we maar teruggaan.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En dat het nu natuurlijk de aanleiding is geweest. Hè, want Poetin wil nu, zeg ik maar voor gemakshalve, wil Oekraïne eigenlijk terugveroveren. En mm-hmm. Wit-Rusland erbij. En dat is natuurlijk omdat Gorbachev het Rijk, het Sovjetrijk, uiteen heeft laten vallen.
Ja, ja. Gert-Jan, je zit even voor de duidelijkheid, je zit niet hier in de studio. Je zit thuis wegens omstandigheden. Dat maakt misschien wat lastig om soms in te breken. Ik weet het niet. Ik mis je oogcontact.
Ik heb nooit Of ik heb nog les van Mark, dus ik okay. Voel me een bevoorrecht mens op deze manier.
Ja, Mark heeft heel schattig
ervaren hebt.
College notities voor zich liggen.
Ja. Nou, ik was wel nieuwsgierig, omdat ik probeer zelf ook deze week een beetje te begrijpen uit de overlevering van velen. En ik heb ook deze week de documentaire Hemel gezien van Vitaly Mansky, geloof ik, die eigenlijk in 2019, vlak voor de coronajaren, Gorbachev spreekt en portretteert. Je ziet daarin ook hoe hij eigenlijk sinds 1999 een verdrietig mens is, omdat dan zijn vrouw Raisa is overleden. Eigenlijk is het een hele aandoenlijke documentaire, waarin hij ook nog eens zei dat hij het appartement dat hij had in Moskou, dat een geschenk was van de staat. Een van de weinige dingen die hij nog had gekregen. Maar wel levenslang. En hij zei, dat is ook wel uniek voor een persoon als ik. Want van Jeltsin moest ik binnen 2 à 3 dagen ophoepelen. Dus dat vond ik ook wel weer een mooie anekdote. En bij alles wat je zegt, Mark, zit ik te denken, hoe moeten we niet alleen die erfenis van Gorbachev, maar ook hemzelf nou kwalificeren? Omdat hij was op een of andere manier onnavolgbaar. Misschien ook wel voor zichzelf. Hij had allerlei goede ideeën. Hij wilde tegelijkertijd... Dus hij wilde de Sovjet-Unie moderniseren. Hij wilde hervormingen. Hij wilde een soort menselijk gezicht scheppen. Zeker na die Stalinistische terreur. Hij had die lijsten gezien, hè, met al die executies. Dat wilde hij niet. Maar hij was in hart en slechte nieren, zeg ik erbij... was hij een Leninist. Was hij ook wel een Marxist. Een socialist. En hij probeerde dus al die ideeën... probeerde die in die Sovjet-Unie te stoppen. Die borrelde door die glasnost en die perestroika. Had hij op een gegeven moment kunnen stoppen? Want het is alles wat hij in gang heeft gezet, heeft hem overgenomen. Dat is mijn gevoel. En daarom is onnavolgbaar misschien wel een woord dat ik veel gebruik hiervoor. Hoe kijk jij ernaar? Is het iets wat te groot werd op een gegeven moment voor Gorbachev? De geest was uit de fles.
Nou ja, in zijn laatste jaar heeft hij eigenlijk zijn erfenis min of meer tegengehouden. Hè?
Toen zijn laatste regeringsjaar.
Zijn laatste regeringsjaar.
In 1990.
1990. Toen heeft hij ook de putschplegers heeft hij op belangrijke posten benoemd. Mm-hmm. Hè? Dus Pavlov heeft hij premier gemaakt. Pugo, minister van Binnenlandse Zaken. Khrushchev heeft hij tot KGB-leider benoemd. En dus toen zag hij natuurlijk al wel de bui hangen dat datgene wat hij in werking had gesteld, dat het zich uiteindelijk tegen hem zou keren. Maar je moet natuurlijk ook wel bedenken dat de Sovjet-Unie een beroerd economisch systeem had. Hè? Dus er was het systeem van de rijen is natuurlijk al ontstaan in de Brezhnev-tijd. Of misschien al in de Stalin-tijd. Hij moest daartegen vechten. En hij wilde natuurlijk van de Sovjet-Unie... wilde hij een land maken dat in de behoeften van de mensen kon voorzien. Maar dat lukte al met al niet. En hij had ook nog de internationale situatie... Hè, die ik net geschetst heb... waar hij Reagan en Thatcher tegenover zich had. En iemand als Helmut Kohl... Die natuurlijk ook niet voor een kleintje vervaard waren. Dus van wie dat Strategic Defense Initiative uitging. Hè? Dus ik wil zeggen dat de atoombalans eventueel verstoord kon raken. Hè? Dus hij moest wel op heel veel terreinen... hij wilde het systeem laten werken. Hè? Dus... het systeem zoals dat in de Sovjet-Unie bestond.
Ja, het behouden van de Sovjet-Unie ook.
Ja, en het Sovjet-Unie behouden natuurlijk. Maar hij wilde het systeem beter laten werken. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk niet gelukt.
Ja.
Dat is ook wel een beetje tragisch natuurlijk. Dat hij door de geschiedenis is ingehaald, zal ik maar zeggen.
Ja.
Misschien kan ik het nog op een andere manier omschrijven, want ik zag in de Poolse krant Gazeta Wyborcza, zag ik Adam Michnik, Pools schrijver, een van de ideologen van de Solidarność, dus die heeft die tijd ook zeer actief meegemaakt. En die herdenkt Gorbachev als een symbool in de geschiedenis, als een voorbeeld van dat Rusland anders is. Gorbachev was niet perfect, maar was wel anders, naar Russische maatstaven. En dat bedoelt hij dan denk ik weer positief ten opzichte van alle terreur en hardliners en minder vrijheden. Zou dat een manier zijn om Gorbachev binnen de Russische geschiedenis te kwalificeren? Hij was gewoon anders.
Ja, nou dat zou je zeker kunnen zeggen. Hij was natuurlijk heel anders dan iemand als Brezhnev of iemand als Stalin of zelfs iemand als Andropov of Tsjernenko. He, die eigenlijk wel een hart had, zal ik maar zeggen, op de goede plaats.
Uh-huh.
En die dat hart ook liet spreken op een gegeven moment. En hij was natuurlijk grootgebracht onder Stalin. He. Hij had ook de nadelen van het bewind van Stalin gezien. Maar hij was toch uiteindelijk bij de partij gegaan. En was daarin opgegroeid en was uiteindelijk regionaal secretaris geworden. Maar dat hij in zekere zin anders was dan zijn voorgangers en ook zijn opvolgers, dat zou je zeker kunnen zeggen, inderdaad.
Ja. Maar hebben we dan toch niet... Kijk, jij bent historicus, dus jij weet hoe je vanuit verschillende periodes in de tijd terug kan kijken. Maar hebben we toch niet dan te veel met z'n allen in het Westen Gorbachev ook op een bepaalde manier vereerd? Omdat hij was dus, dat zegt hij ook zelf per slot van rekening, marxistisch, leninistisch, socialist op een manier die wij nog steeds in het Westen wellicht als redelijk onvrij zouden beschouwen, niet naar onze maatstaven. Dus hoe vind je dat we nu die geschiedenis en die persoon Gorbachev met al zijn idealen eigenlijk dan aan het herinneren zijn? Want jij hebt die tijd meegemaakt, maar je bent er nu ook om te vertellen over hoe alles in beweging is.
Ja, nou ja, hij was natuurlijk in zekere zin een leninist. Hè? Ik kan me herinneren dat in 1987... toen gaf hij een reden op de verjaardag van de Oktoberrevolutie, waarin hij eigenlijk enorm Lenin naar voren haalde. En ik ben natuurlijk zelf niet een aanhanger van Lenin. Hè, dus dat is eigenlijk... Hè, en hij noemde eigenlijk ook de nieuwe economische politiek als het alternatief voor Stalin.
Mm-hmm.
Dus de nieuwe economische politiek, die heeft Lenin in 1921 geïntroduceerd. En toen sloot hij eigenlijk een compromis met de boeren en de kooplieden, zou je kunnen zeggen. Dus die konden in de jaren 20 min of meer hun gang gaan en ongestoord door de partij. En dat bracht hij dus als alternatief voor het kolchossocialisme. Maar ja, dat is natuurlijk... Dat zou je kunnen zien als een verbetering. Maar het was natuurlijk eigenlijk een verslechtering. Want de Sovjet-Unie leefde niet meer in de jaren 20. Dus je kunt wel historische parallellen laten zien. Maar of dat ook werkt, is natuurlijk zeer de vraag.
Ja.
Hij was een Leninist, inderdaad. En hij zag Lenin als zijn grote voorbeeld. En had een afkeer voor Stalin. En dat heeft hij ook laten zien met zijn, nou ja, niet tegenwerking van Memorial. Overigens heeft Gorbachev ook Memorial niet onder zijn hoede genomen. Maar hij heeft het eigenlijk niet voldoende tegengewerkt om dat initiatief te dwarsbomen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Daar was hij ook wel goed in, hè, Mark? Om een heleboel dingen gewoon op zijn beloop te laten.
Ik las
ook een artikel van Thomas de Waal. In die tijd ook journalist in Rusland. En nu vooral bekend als Caucasus-kenner van Carnegie. Ja. Die ook zei in het Engels restrain. Dus... Hij was monumentaal in het niet optreden. Daar was hij gewoon heel goed in. En dus hij had zijn ideeën. En daarna besloot hij niks te doen. Ook toen de muur viel. Hij deed eigenlijk niks. Dat is ook een vorm van vrijheid waar je voor kan kiezen. Maar daardoor is het hem misschien allemaal over het hoofd gegroeid.
Dat heeft eigenlijk de vrijheid van Oost-Europa min of meer bewerkstelligd. Hè? Dus Oost-Europa, het Sovjetblok, werd op een gegeven moment vrijgelaten.
De NATO-doctrine.
De NATO-doctrine.
Sinatra.
De
Sinatra-doctrine wordt het toch genoemd?
De Sinatra-doctrine, dat zou je kunnen zeggen.
Dat geleerd bij een college van Mark.
Zeker, toen zong uit volle borst. Niet de internationale, maar I did it my way.
Ja. Nee, maar goed. Oost-Europa heeft zijn bevrijding eigenlijk aan Gorbachev te danken. Hè? Dus... die heeft toen niet ingegrepen toen de muur viel en toen de DDR ter ziele ging. En toen Hongarije ter ziele ging en toen Tsjechoslowakije ter ziele ging. Toen heeft hij niet opgetreden. En dat was voor die landen waarschijnlijk het beste scenario.
Mm-hmm.
Maar vanuit Sovjet oogpunt misschien een heel slecht scenario. Maar ja... Daar verschillen we van mening over misschien. Ja,
als we kijken, hij is wel degelijk voor het behoud van de Sovjet-Unie. Hè? Dat het rijk bijeen blijft. Hoe kijkt hij dan tegen de Oekraïnse onafhankelijkheid aan? Ziet hij hetzelfde als Poetin, dat is geen staat? Of zag hij daadwerkelijk Oekraïne wel als een soeverein onafhankelijk
land? Nee, ik denk toen in 2014 Rusland de Krim annexeerde, toen heeft Poetin, of Gorbachev moet ik eigenlijk zeggen, heeft Poetin daarin gelijk gegeven.
Mm-hmm.
En hij heeft zich niet tegen hem gekeerd. En Gorbachev is zelf van gemengde afkomst, geloof ik. Maar zijn vrouw, Raisa was een Oekraïense.
Uh-huh.
Hij wist eigenlijk in zekere zin wel de vrijheidsambitie van Oekraïne. Die had hij aan de lijve ondervonden. Maar hij ontkende dat tegelijkertijd. Want dat is natuurlijk ook vanwege dat die divisie, dat de Unie, de Sovjet-Unie bij elkaar moet blijven, is dat ook heel begrijpelijk.
Mm-hmm.
En hij heeft ook geprobeerd om op een gegeven moment is er in maart 1991 is er een referendum geweest, waarin de vraag eigenlijk was of de Sovjet-Unie bij elkaar zou blijven of dat de delen uiteen zouden kunnen gaan.
Uh-huh.
En toen is daar blijkbaar, ik weet niet of die verkiezingen enorm gemanipuleerd waren, maar op een gegeven moment is daar uitgekomen dat de grote delen van de Sovjet-Unie toch wel bij elkaar wilden blijven.
Ja, ja, ja. Ik had wel begrepen overigens dat Gorbachev die oorlog zelf verafschuwt, als een artikel in Novaya Gazeta.
Ja.
En deze week last, op het moment dat die oorlog uitbrak, heeft hij er één keer wat over gezegd, zich tegengesproken. En
hij heeft zich er niet direct tegen uitgesproken,
mm-hmm.
maar uit de woorden van de redacteur, de hoofdredacteur van Echo Moskwi,
mm-hmm.
kunnen we wel aflezen dat hij zich in zeer negatieve termen over die oorlog heeft uitgelaten. Dat is ook geen beperkt geweld, zoals Gorbachev dat heeft betracht.
Uh-huh.
Maar dat is onbeperkt geweld.
Ja.
En dat verafschuwde hij. En verafschuwde hij nog steeds. En dat was volledig tegen zijn wil.
Ja.
En dat soort zaken.
Uh-huh.
Daarom liet hij misschien wel zoveel dingen ook op zijn beloop. Ik moet dan nog terugdenken aan dat in 1990 in Baku, dat was eigenlijk de bloedigste poging tot losmaking van een van de republieken van de Sovjet-Unie, Azerbeidzjan. En daar had hij ook achteraf wel veel spijt van. Met name van dat er zoveel geweld van zijn kant is gebruikt. Je noemde al Primakov, die was notabene daar toen ter plaatse. En op een of andere manier heeft Gorbachev zich toch door andere mensen laten informeren om die beslissing te nemen. En dat is een voorbeeld volgens mij van als hij terugkijkt op zijn leven, wat hij heel veel heeft gedaan in al die boeken en in al die documentaires, dat hij denkt van ja, als ik op sommige momenten iets minder geweld had kunnen gebruiken, dan had ik daarvoor gekozen. Maar ja, hij kon natuurlijk op een gegeven moment wel aanvoelen dat het ook niet anders kon vanwege alle emoties die ontstonden. Het is eigenlijk nog een klein wonder misschien dat het toen in 1991 met Oekraïne, dat het zo bloedeloos eigenlijk is losgekomen van die Sovjet-Unie, van Rusland.
Ja, maar je zou kunnen zeggen dat nu 30 jaar later dat zich tegen Oekraïne heeft gekeerd, hè, onder Poetin. Inderdaad, Gorbachev had enorme afkeer van overdadig geweld. En dat had hij misschien in Azerbeidzjan of in Baku had hij dat te veel gebruikt. Hij was niet tegen het gebruiken van geweld.
Uh-huh.
Beperkt geweld wilde hij wel toepassen, maar dat moest niet onbeperkt zijn.
Ja. Als je even voortborduurde wat Geert-Jan zei, dat Gorbachev een uniek persoon was, is eigenlijk in de Russische geschiedenis, ook als je het vergelijkt met leiders die voor hun naam kwamen. Is het ooit nog denkbaar dat er een tweede Gorbachev ten tonele verschijnt?
Ja, nou ja, dat weet ik, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar je hebt natuurlijk wel in de Russische geschiedenis dat een dooiperiode wordt afgewisseld met een vorstperiode.
Mm-hmm.
He, dus ik acht het niet onmogelijk dat er op een gegeven moment in Rusland, he, het land kan uiteenvallen natuurlijk,
ja.
In het slechtste geval, of misschien wel het beste geval, dat kan je natuurlijk over verschillen. Maar als je kijkt naar de Russische geschiedenis, dan zie je dus dat er ook op periode van vorst weer een dooi kan optreden. En dat acht ik opvolging van Poetin, acht ik dat totaal niet onmogelijk. Hè? Dus dat er ook wel degelijk weer een figuur als Gorbachev kan opstaan. En die toch weer zal blijken een politiek van liberalisering door te voeren en democratisering. Dat is in ieder geval een mogelijkheid.
Ja, ja, dat biedt weer misschien enige hoop. Gert-Jan, bij jou?
Nou, nee. Omdat Mark zelf zegt dat hij geen glazen bol heeft en dat hij het eigenlijk ook niet weet. En we weten het allemaal niet, want we weten niet wat er nu in Rusland gebeurt. En als Mark zegt dat hij het niet onmogelijk acht, dan kun je er ook uit aflezen dat de kans nog eenmaal groter is dat het voorlopig niet gebeurt dan wel.
Ja, als Poetin zo oud wordt als Gorbachev, zitten we nog 20 jaar vast.
Nou ja, Poetin is sowieso nog niet weg. En bovendien, zijn omgeving bestaat ook uit Poetinisten.
Ja.
Hè, dus voorlopig zie ik dat bewind niet verdwijnen. Maar op de langere duur, hè, gezien het patroon van de Russische geschiedenis tussen dooiperiodes en vorstperiodes, acht ik het totaal niet onmogelijk dat er ook wel weer een dooiperiode zal optreden.
Ja. Jan, je wil er nog wat zeggen?
Dan hou ik me toch aan je vast, Mark. Dan doe ik het.
Mark in hoop en bange dagen.
Ja.
Had jij nog een vraag aan historicus Mark met je aantekeningblokje erbij, Gert-Jan? Blok?
Ik vind hem mooi rond zo. Mm-hmm. Maar misschien mag ik als allerlaatste vraag nog aan Mark stellen. Mark, we hebben aan het begin van deze opname hebben we een aantal reclames laten horen. Dat zijn van die momenten waar je een beetje om moet lachen. Jij hebt natuurlijk ook in die archieven onderzoek gedaan. En als je leider bent van een land als de Sovjet-Unie, dan valt er misschien niet altijd wat te lachen. Maar heb je nog iets van een leuke anekdote over Gorbachev ontdekt? Of iets wat jou bij zal blijven? Omdat hij toch ook een man met humor was. Zo zien we af en toe in die documentaires ook langskomen.
Nou, dat heb ik eigenlijk niet direct een voorbeeld van, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zal erover nadenken, maar ik heb het niet direct paraat in ieder geval.
Oké.
Ja.
Houden we dat te goed?
Ja.
Ja. Dankjewel, Mark Jansen. Ik was weer terug bij de collegebanken deels hier in de studio van BNR. Rusland historicus en auteur van boeken over de Oekraïnse en Georgische geschiedenis. Waaronder een geschiedenis van Oekraïne, grensland, en ook nog een boek over Rusland, de toekomst die nooit kwam, hoe Rusland worstelt met zijn verleden.
Ja, heel goed. Dat is zo. Ja, dat heb ik allemaal uitgegeven.
Ja, en dat zijn slechts een paar voorbeelden.
Ja.
Dankjewel.
Ik heb ook een biografie van Jezov geschreven, bijvoorbeeld. Ja. De beul van Stalin.
Op bol.com te verkrijgen?
Ja, nou, dat weet ik niet, maar...
Dankjewel, Mark, en hopelijk tot de volgende keer.
Ja.
Joost.
Ja?
Joost. De mop. De mop van Joost. Ja, ja. Je moet even doen zonder Mark Jansen, die is een gepeerd. Gert-Jan moest ook even onverwachts weg. Dus iedereen peert er gewoon als jij eraan komt.
Oké, dat betekent dus dat jij om mijn mop moet gaan lachen.
Ja, misschien denk ik dat ik halverwege de mop denk. Ja, laat maar zitten, ik loop van weg.
Ik denk dat ik dat van tevoren al denk. Maar goed, ik zal hem toch maar vertellen.
Hoe is het als Rusland-correspondent?
Ja, op zich wel oké. Ik moest natuurlijk van de week toch wel even slikken toen Gorbachev overleed. Hij is toch degene die mijn... In ieder geval, ik had er wel interesse voor de voormalige Sovjet-Unie. Toen hij partijleider werd, ik was 14 of 15. Toen interesseerde het me al wel. Maar hij heeft mijn interesse voor de voormalige Sovjet-Unie in Oost-Europa wel versterkt. Ja. Het waren roerige tijden natuurlijk, ook hoopgevende tijden. En als je al die beelden weer voorbij ziet komen van de week, dan moet je daar natuurlijk toch wel weer vaak aan terugdenken. Het was ook een man die hoop bood. Hè. Ik was als die, in die dagen als de dood voor een kernoorlog. Ik denk dat ook mijn interesse voor Oost-Europa heeft aangewakkerd als kind. Je dacht toch altijd, wat gebeurt er nou toch achter het ijzeren gordijn? Wie zijn die mensen die ons allemaal wilden vernietigen? En hij had ook Gorbachev en die wilde ineens onderhandelen. En die was vriendelijk. Dat bood mij als tiener heel veel hoop op een toch langer leven, zeg maar.
Ja, je bent er nog steeds.
Ik ben er nog steeds, ja. ja. Knock on wood, maar goed.
Dat maakt niet uit. En je hebt humor bij als het goed is.
Ja, ik hoop dat je haar herkent als zodanig, Floris. Dat is bij jou altijd een beetje het probleem natuurlijk. Maar ik zal het proberen.
Doe een poging.
Daar komt hij. Ja, Gorbachev die op een avond in Moskou wilde even een sigaartje gaan roken op het balkon. Het is september, het wordt al een beetje donker, 8:30 s'avonds zo. En hij gaat stiekem het balkon op om even een sigaartje te roken. En op een gegeven moment komt de stem van Raisa, zijn vrouw, van binnenuit de flat en zegt... Ach, Misha, sta je nou weer in je onderbroek een sigaar te roken? Waarop Gorbachev verbijsterd zegt, hoe weet jij dat nou? Ja, zegt ze, ik hoor het net op de BBC...
Малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Ja, ik heb hem geprobeerd te begrijpen in de afgelopen tijdens de outro van de Perestrooikast, maar nee, zit er niet in, Joost.
Ik was er al bang voor.
Paka.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.